Dit is een podcast van de Heemkunde Kringberg. In de podcast van februari 2010 brengt de Heemkunde Kringberg u een dubbelportret van twee bijzondere dames. Bij elkaar opgeteld gaven zij 16 jaar leiding aan de Heemkunde Kringberg, die onder hun bewind groeide naar een vereniging met meer dan 1000 leden. De grootste van de gemeente Montferland. Netje Berntsen was voorzitter van 1994 tot 2004, Jacqueline Wissink van 2004 tot 2010. Jacqueline nam onlangs afscheid als voorzitter tijdens de jaarvergadering van de Heemkundekring. Een tijdperk van vrouwen aan het roer behoorde daarmee tot het verleden. Zo wordt alles vanzelf ook zelfgeschiedenis. Zij vertellen beide over hun passie om de historie en het streekeigene te onderzoeken, te koesteren en het goed te bewaren voor het nageslacht.
Ik ben Netje Berntsen-Knies en ik ben 10 jaar voorzitter geweest van de Heemkunde Kringberg. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik de Heemkunde Kring zei, me op dat moment niks. Maar Jan Hoogakker, die zocht een voorzitter en ik kwam net uit de politiek. Toen had ik afscheid genomen en toen zei hij, ach, je hebt toch, ik ben toch gewend om te besturen. Zou je dat dan willen doen? Nou, ik heb me nu heel langzaam ingeleefd. Ik ben me er ook enorm veel van interesseren. Ik heb ook heel veel plezier in dat werk gehad. En het zien groeien. En dat was natuurlijk heel, heel belangrijk, want als je samen een bestuur vormt, dan weet je ook graag een beetje progressie. En steeds meer mensen kregen interesse. En aan het eind van mijn rit, ik durf niet helemaal zeker te zeggen, maar ik dacht dat het zo ongeveer 700 waren. En waarom ben ik toen eindelijk uitgeschreven? Dat is heel eenvoudig. Ik ben eigenlijk langzamerhand een anachronisme, want niet meer van deze tijd. Want ik had helemaal geen zin om te beginnen met computers en e-mail en faxen. Ik wil russen, ik doe lezen, ik doe fietsen, ik doe puzzelen. En ik weet zeker, als ik zo'n ding heb, dan zit ik er uren achter en daar had ik helemaal geen zin in. Maar ik heb niet wel gerealiseerd dat als je voorzitter bent van zo'n grote vereniging en dat je er zeker door vanaf moet wetten. Niet dat iemand door vruchtjes of zo, daar dan zeg ik, maar, joh, dat werkt niet. En dat was met mijn eerste noor. En toen heb ik rondgekeken en Jacqueline Wissing die zat toen ook al in de Heemkunde Kring. En ja, toch wel een beetje dat ik dacht, nou, toch maar weer een vrouw. Want hoe je het ook bent of keert, een vrouw is toch ook vaak wel resolute. En ik heb een beetje, klein beetje bewerkt. En nou, ze is er dan ook, niet, ik mag niet zeggen ingestonken, maar ze had het toch gedaan. En heel goed gedaan, heel goed gedaan.
Nou, mijn naam is Jacqueline Wissing, getrouwd met Volman. Ik woon in Zeddam. Voor de meeste mensen hebben ze liever dat ik zeg dat ik uit de Vinkwijk kom. Want natuurlijk, Zeddam-Serenberg ligt nog wel eens gevoelig. Ik ben voorzitter geweest, nou netje, 2004 tot eigenlijk januari, jongsleden. Netje opvolgen was natuurlijk heel moeilijk, want iedereen kent netje. Netje kent iedereen en netje had overal verstand van. Maar ik denk dat dat op zich best gelukt is. Ik was al jaren eigenlijk van plan lid te worden van de Heemkunde Kring. Ik had al heel lang een briefje in huis liggen. En ik wilde eigenlijk beginnen met genealogie. Ik had wat foto's en alle spullen van mijn vader en moeder. En altijd wel gevraagd van, papa, wat deed opa dan? En hoe kwam dat aan de kost? En hoe zat dat dan in de familie? Nou ja, uiteindelijk nooit opgeschreven, niet opgenomen. Hartstikke spiet van gekregen. Dus ik denk, ik ga eens voor aan thuis beginnen van te kijken, wat kan ik terugvinden. Dus ik ga bij de Heemkunde Kring eigenlijk om dat te gaan doen. Maar dat duurde al niet zo heel lang. Dus er kwamen al vragen van, wen je in bestuur? Ja, vanuit mijn werk bij Huisberg, daar doe ik eigenlijk alle commerciële activiteiten. Is natuurlijk een link naar de Heemkunde Kring snel gemaakt. En ja, ik moet ook zeggen, het is gewoon de mooiste vereniging van Montferland bij en Serenberg is natuurlijk met het kasteel en met de monumenten eromheen hartstikke mooi. Maar waar ik met name ook verpleit is dat heel Montferland en ook alle kerkdorpen zich is eigenlijk aan de Heemkunde Kring moeten wagen. En dat is ook een van de redenen waarom ik in het bestuur ben gegaan. Dan kunnen mensen in Zeddam wel zeggen van, nou, hè, er wordt voor Zeddam niet zoveel gedaan. Maar als je het dan niet zelf niet doet, dan gebeurt er dus ook niks. Dus ik ben ook voorstander van dat eigenlijk ook in het bestuur, maar ook in commissies, dat er gewoon mensen uit Azem, uit Kilde, uit Beek zich melden en wat gewoon doen. Want nou kan het nog bewaard worden. En over een hutje, dan is de informatie allemaal weg. Dus dat is voor mij de reden geweest om bij de Heemkundekring te gaan.
Ja, ja, hoe begint dat? Ik bedoel, getrouwd en mijn man was herenkapper en we kregen 2 kinderen. En op dat moment was ik nog tamelijk rustig, hoewel ik toen ik jong was, had ik ook al in 2 toneelverenigingen gezeten. Bij een koor. Maar op een gegeven moment was mijn schoonmoeder, die was lid van de NKV Vrouwenbeweging. En toen zei ze, wat toch ook lid? Nou, ik ook lid geworden. En ja, dan zit hij in huis en zei, oh, kun je in bestuur komen? Oké, in bestuur. Ja, en dan was dat, de NKV was dus had ook relatie met de industriebonden en de houtbond. En dan hadden we altijd 1 keer in het jaar samen vergaderingen. In 1973, toen hadden we ook met die mannen weer vergadering als bestuur. En toen zeiden ze, ach, we willen toch ook wel in de gemeenteraad. En toen keken ze mij allemaal aan. En ik denk, wat moet dat dan nou? En toen zeiden ze, zou je dan niet in de gemeenteraad willen? Ik zeg, ik zal u eerlijk vertellen, gemeenteraad, daar ga niks van. Ik wist niet eens dat er 17 raadzetels waren. Oh, zei ze, daar leer ik van. Hey. Ik zei, ja, maar dan moet ik toch even met mijn man uitleggen. Ja, en toen zei ze, och. En dan had altijd gezegd, als je dat graag wilt, dan moet je dat doen en minimaal buiten laten. Want hij wil verder door helemaal niks meer te doen hebben. Maar ik kreeg van hem altijd heel carte blanche. En zo ben ik in die gemeenteraad gekomen. En dat was toen de tijd bij het PAK, het politieke akkoord. Dat bestond uit 3 partijen. De Partij van de Arbeid, de PSP en de PPR. Nou, en ik was niet politisch geëngageerd, dus ik dacht bij mijn ja, vanuit katholieke achtergrond lok, dan moet ik PPR nemen, want ik moest natuurlijk bij een partij. Maar ja, ik was 4 jaar gemeenteraadslid en ik ben altijd wel een beetje de kar uit de boom gekregen. Als ik iets zeggen wil, dan wil ik het ook zeker wetten en niet uit de nek lullen, om het maar plat te zeggen. Dus oh, aan het eind van de rit, dus Wilco Schoon was ook komen dagen. En dan wilde dan ook wel wat. En toen kregen we allemaal een profielschets. Er was een vergadering in Beek. En toen bleek, ik was een harde werker, maar ik had geen verbaal vermogen. En dit en dat. Dus de tweede plaats, daar mocht ik niet meer. En Bram Vrouwenvelde ook niet meer, daar zat er ook in. En toen neem je zat een vrouw Scholten uit Zeddam en die zei tegen mij van, mevrouw, ken u hier de mensen? Ik zei, ik dacht het wel. Ja, ik weet ook niet waar ik op stem moest. Toen denk ik bij mij, wat ben ik toch verdomme mee bezig? Er zit zo'n vrouw neem me, die kent niemand, die moet dan een oordeel geven, wie dan in die gemeente, bij de partijen op de lijst moet komen. Dus ik heb netjes een vergadering afgezegd, en dat was in Beek. En toen de vergadering afgelopen is, daar gezegd, dames en heren, dit was het dan. Ik laat me niet gebruiken als stemvee. En toen ben ik eruit gestapt. En toen dacht ik, de politiek kan mijn pot op. Maar Hans Schaaf uit Zeddam, en hij zat ook bij je pak. En hij zei, wat voor het doen nog toe, dat loopt toch niet op. Want zitten we beginnen eens met de partij. Ik ben niet zo lang bepraat. Ik zag van, nou ja, vooruit hem maar. En toen ben we progressief berg geworden. En we hadden de eerste periode van 78 tot 82 hadden we 1 erin. Dat was ik dus zelf. Was net op het nippertje geen 2. Tweede periode hadden we 2. In de derde periode hadden we 3 kandidaten. En die werden ook gekozen. En tot 94 heb ik dat gedaan. En toen vond ik het mooi. Toen had ik het heilige vuur was geblust. En dan moet je maar niet scheiden. Want dan kun je niks meer toevoegen. Toen werd al was, ja god, ik bedoel, dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Want tegenwoordig is van, die wethouderschappen, dat zijn zulke statussymbolen. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ja, ik bedoel, ik doe dat niet en hij doet dat ook niet. Hij mag dat doen. Hij is door de burger gekozen, hij is verplicht om dat te doen. Hoeft zich niet op de borst te kloppen, vind ik altijd. Maar in ieder geval, ik heb in die tijd een heleboel jeugd, die zat toen in de openbare school, in de oude openbare school. En dat was toch verschrikkelijk gevaarlijk, want die plafonds die hingen al los en al die dingen meer. En Nicole en ik hadden, die was zo'n hoofdwelzijn, en we hadden daar echt zorgen over, want Ja, het waren toen ook echt wel een beetje, hoe mag ik nou zeggen, je kunt ze niet vergelijken met de jeugd van tegenwoordig die vandalen zijn. Maar dit waren jongens die ook graag eens een keer uit de band sprongen. En doordat ze nog in de school zaten, en er waren verschillende die ze dan ook begeleiden, ging dat allemaal hartstikke goed. Want ik weet nog wel een keer met Niek, dat was nog wel leuk. Toen hadden ze de hele spul geschilderd. Toen zei Niek, wat doen we toch? Toen zei hij, nou, ze zijn allemaal boven de 14, boven de 16. Hij zei, we nemen een krat bier. En weer brengen ze en weer belonen ze wat ze zo goed en best hebben gedaan. Maar ja, en dat vonden ze ook leuk. Maar ik had toch zorg. En op een gegeven moment kwam de huishoudschool vrij. En dat was wel leuk. Daar had Cornelia eigenlijk een oog op. Maar het was altijd met wateroren en zo. En toen hadden we eindelijk hem zo ver dat het kopen zal. En toen werd het toch afgehaakt. Want dus was toch ergens iets niet goed met de watergang en weet ik veel. Toen zaten we met het gebouw. En toen hebben we eindelijk bedacht dat er best wel de jeugd in kon. En de VVV die zat erin. En de fotografieclub. En de jeugd kreeg daar ook een gedeelte. En toen was ik eigenlijk heel tevreden. Want ja, er waren eerst wel niet zo blij met. Ook de buurt niet. Maar dat is allemaal heel erg metgevallen. En ik vond dat ze toen een onderdak hadden dat er niks meer gebeurde. Ja, tussen die haakjes niks meer gebeuren kon. Met mijn jeugd weet je het natuurlijk nooit. Maar dat was dus toen het Barse Huis. En later is dat verplaatst naar de NAVO. En is dat dan het Willem van den Berg Centrum geworden. En wat ook nog wel leuk is, toen de Wereldwinkel kwam, toen zaten we in de raad in een positie van 9-8. Was de 9 was dan, even denken, dat was de CDA en de rest en de Partij van de Arbeid. We hadden dan 7 met ik dacht dat de Kilde er ook nog bij was. En ik zat ertussen als 9-7. En ik was degene die had er iets beslist moest worden. En er was bijvoorbeeld, de ene partij was veel ander tegen. Dan hing het van mij af of die kant het ging of die kant. Want dan had ik de beslissende stem. En toen kwam ik naar de Wereldwinkel. En op de kiosk op het Stadsplein. Ja, en toen, de ene partij die wilde het eigenlijk helemaal niet. En de andere partij wel. Nou, en toen, ik vond dat heel belangrijk. Dus dat heeft mijn stem eigenlijk een beetje de deurslag gegeven dat de Wereldwinkel er kwam. Toen zei ik weer om schuim, maar even een ogenblik, die ambtenaren van de muziekschool, of die mensen van de leraren van de muziekschool, die hebben eindelijk geen status. Die moesten ook eindelijk pensioen hebben. En toen ben ik met Willem en Piet van Ispen naar Haag geweest. En daar hebben we nog verpleit dat die ambtenaren dan pensioen kregen. En dat is ook gelukt. Dus dat was ook wel leuk.
Nou ja, ik voel in ieder geval niet zo heel veel voor de politiek. Als ik netjes weer praat over de politiek, dan kreeg ik al een beetje kippenvel. Nu ik gestopt ben als voorzitter, hebben er wel wat politieke partijen aan de bel gehangen. Maar dat ga ik maar vooral nog niet doen. Wat ik druk mee ben, is Huisberg. Daarvoor heb ik bij een uitzendbureau gewerkt, bij Randstad. En daar kwam ik altijd heel veel bij bedrijven. En dan was ik vaak op weg, 's morgens vroeg in de auto, continu de mobiel aan. Continu druk. En toen kwam er bij Kasteel kwam een vacature. Was eigenlijk een beetje weinig uren, tenminste. Ik wilde graag fulltime werken. Zij zocht eigenlijk iemand voor 20 uur. Maar uiteindelijk hadden we met Diane Visser een gesprek. En die zei van, nou, als jij wat salaris inlevert, dan kunnen wij wat aan de uren doen. Dus we kwamen een beetje uit het midden uit. En wat ik zo mooi vind aan het kasteel is dat het een hele mooie monument is. En dat dat bewaard moet blijven voor later. En dat het ook zo geweldig interessant is van wat er allemaal binnen de muren gebeurt. En zoals nu bijvoorbeeld die 200.000 euro die we dan gewoon kriegen van de Bank Giro Loterij. Dat is gewoon een geweldige opsteken voor het archief. Op dinsdag is dat archief geopend. Er zitten mensen die dus oudschrift kunnen lezen. En dan ben ik altijd zo stinkend jaloers op die mensen die dus door op die dinsdag zitten. En natuurlijk ga ik dan werken en dat is natuurlijk ook heel mooi. Maar die mensen zitten door en die zitten met z'n vijven, met z'n zessen, kriegen door bezoek. En dat zijn mensen die dus op het zoeken naar veroldes of naar huizen of naar rekeningen van alles wat ze kunnen vinden. En dat is zo mooi. En zo hebben wij dus van ons huis dus ook de olde tekeningen teruggevonden. En ook gekeken vanaf 1660 wie er op het huis gewoond heeft, wat er met gebeurd is en wat er allemaal aan de hand is. Dus dat, ja, dat maakt gewoon het kasteel een hele mooie en een bijzondere plek. Van, dat mensen dus op zoek kunnen naar hun roots, het verleden. Maar dat het ook heel belangrijk is dat we ook vooruit kijken naar de toekomst. En dat je het kasteel toch open moet stellen, ook voor het publiek. Want ja, als het dicht is, dan zien, kunnen de mensen er ook niet van genieten. Nou, het kasteel is dan, hetgeen wat ik doe, is ja, zorgen dat de mensen binnenkomen. En dat ze wat besteden, of dat er getrouwd wordt, dat er concerten zijn, dat dat de kinderpartijtjes zijn. Want ja, ik denk dat elk kind wat door een ridder wordt of als jonkvrouw geslagen wordt, dat die toch later weer terugkomen. Of hem te trouwen of hem met hun kinderen weer wat te doen. En nou ja, het zijn natuurlijk ook de scholen die hier het cultuur moeten overbrengen. En dat is een van de dingen die we nu misschien nog missen. En wat eigenlijk wel belangrijk is voor de toekomst, is dat we ook voor de scholen, dat die bezig zullen moeten gaan met de overdracht van de heemkunde. En ons cultureel erfgoed. En dat is denk ik een van de dingen wat opgepakt zou moeten worden. En dat zou mooi zijn als dat onze opvolger van de heemkundekring, Jos Mijnen, zal doen. Jos is erg druk ook met zijn werk. Het ook hard voor de zaak, is ook echt een bekende Serenbargenaar. Maar ook als vicevoorzitter hebben dan Gerard Booms is gekomen. En wellicht kunnen door wat andere taken ook overgenomen worden. Het is handig dat we de taken nu wat anders verdeeld hebben. Waar ik vaak tegenop liep is dat, dat je toch overal bij wil zijn. En dat je een representatieve functie hebt. En ik was ook voorzitter van de Limense Kring van Oudheidkundige Verenigingen. En er zijn er gewoon zoveel leuke dingen te doen. En op een gegeven moment kun je het niet maar één keer verdelen. En dat is eigenlijk een beetje hetgeen waar ik tegenop gelopen ben. En waarom ik eigenlijk stop ook als voorzitter. Sinds vorig jaar hebben we een werkgroep archeologie. En toen ik klein was en liep ik buiten in het huis, dan dacht ik, wat zal hier dan in de grond zitten? Zullen er nog munten liggen? We kwamen vaak, moesten we je thuis helpen op het land met de eerdappels of met de bieten. En dan kwamen we allemaal stukken scherven tegen. En dachten van, god, wat zal het dan geweest zijn? Zal het een pot zijn geweest of zal het een schotel? En wie zal het dan gebruikt hebben? Eigenlijk is de archeologiegroep eigenlijk wel helemaal mijn ding. Maar ik ben zo druk met voorzitter zijn. Ja, met andere dingen natuurlijk. Ik heb tussen natuurlijk nog een man en een kind. En ik wil natuurlijk nog een keer graag naar de Graafschap toe. En voetbal is ook een grote liefde. En het kasteel natuurlijk ook. Dus ik heb er eigenlijk te weinig tijd voor om dat goed te doen. Maar ik zal eigenlijk, als ik dan als dadelijk wat meer tijd zal hebben, dan zal ik dus me wel hard willen maken voor de archeologiegroep. Ook omdat ik dat dus vroeger super interessant vind. En wat er als voorzitter, ja, dan ben je gewoon toch wel vaak gebonden aan vergaderingen. En dat is iets wat Jos Mijnen heel goed kan. Hij kan heel goed de vergaderingen leiden, de punten eruit halen. Wat is belangrijk? Want ja, we zijn allemaal van die hobbyisten. We kunnen wel dagen en uren praten. Als een vergadering om 7:30 begint, kunnen we met gemak tot 00:30, 01:30 er zitten. En dan hebben we het alleen nog niet gehad over de heemkundekring, maar ook al hetgeen wat er dan nog deze week gebeurd is en wat er allemaal nog steeds te gebeuren. En alle laatste neetjes. Dus het is wel heel goed voor hen dat een goede voorzitter dat hen op tijd kan afkappen. En dat hen kan zorgen dat de hoofdlijnen gevolgd worden. En misschien hadden we ook wel heel graag een voorzitter gehad van buiten de kerkdorpen. Maar we hebben wat mensen benaderd. En dan is het op een gegeven moment ook belangrijk dat de mensen die we binnen hebben, dat we die binnenholden. En dat door van het bestaande bestuur was. Is Jos een prima voorzitter.
Een van de hoogtepunten voor de heemkundekring was ook dat we op 5 maart 2000 de Bergse kijk kregen. Ik vond dat heel, heel apart dat ik daar als voorzitter in ontvangst mocht nemen. En ik was er dan ook heel trots op dat onze vereniging daarvoor uitgekozen was. Ja, de Bergse kei is natuurlijk een onderscheiding voor personen of instellingen of verenigingen die zich heel erg ingezet hebben voor de gemeente Bergen. En in dit geval is de heemkundekring natuurlijk op oudheidkundig gebied en op cultureel gebied het natuurlijk hun strepen ook wel verdiend. En dat hebben ze in ieder geval van de Carnavalsvereniging ook gezien. En daarom hebben de Bergse kei gekregen. En het is natuurlijk een morele verplichting om bij elke pronkzitting dat de keidrager daar dan met de kei om zit en een tafel bij alle andere keidragers. En nou ja, ik bedoel, ik heb daar altijd heel serieus genomen. Ik ben er altijd naartoe gegaan. Want ik vond dat gewoon... Dat vond ik gewoon dat aan hun verplicht was. Doordat ze ons als vereniging zo geëerd hadden. Wat hoor je eigenlijk aan zo'n raadslidmaatschap? Wat ik nooit verwacht had. Ik kreeg dus in 1994... kreeg ik de koninklijke onderscheiding en de zilveren legpenning van de gemeente Berg. En dat ging eigenlijk wel leuk, want ik heb aan het begin al gezegd, mijn man zei altijd, je mag alles doen en minimaal buiten laten. En als ik dan naar de raadsvergadering ging, dan zei je, maar Noah, gewoon, het is nog vroeg zat. En op ten avond, toen hadden ze me gevraagd of ik daar nog een keer wil komen, want dat was toch ook wel leuk. En ik denk, ach ja, ik kan best nog een keer naar de raadsvergadering toe gaan, als publiek. En toen zei mijn man elke keer, je moet gewoon. Ik dacht, god, no pens, mag gewoon. En anders zei hij altijd van, hè. Maar ik had niks in de gaten. Dus ik kom in het gemeentehuis en ik ga te zitten. En toen kwam Willy Ettingus en al, hij zei, ga vuur aan zitten. Ik zei, ach, ik hoef niet zo. Jawel, zitten, dan kun je het ook beter zien. Dus op een gegeven moment kwam de burgemeester kwam en de raadslid te zitten. En toen zei het, mevrouw Bernsen zei het, we moeten nog over het wethouderschap stemmen. U hebt daar in het verleden zo vaak de stemmen geteld. Zou u nog een keer de stemmen willen tellen? Ik denk, dat vind ik heel sympathiek. Dat doe ik dan nog maar. Nou, en ik ga daar zitten. En dan gaat de zaaldeur los. En dan komt mijn zoon in Amsterdam. En mijn Theo en Astrid en de klein en onze Kimberly binnen. Ik denk, wat zal dat dan met de bun? Nou, en toen kreeg ik een koninklijke onderscheiding en de zilveren legpenning. Nou, en een onderscheiding, ik ben er best wel trots op. Maar wat doe je ermee? Je legt hem in een deusje. En als je de piep het gaat, dan moet je de kinderen weer terugsturen. Maar verder doe je er ook eigenlijk niet zoveel met. Maar wat ik eigenlijk nou heel trots op ben, is de zilveren legpenning van de gemeente Berg. Want de gemeente Berg is het niet meer. En ik heb dan nog altijd nog mooi de penning met van de gemeente Berg. Nou, en toen ik dus in 1994, toen ben ik dus benaderd een voorzitter te worden van Heemkundekring. En in die vorige periode, in 80, dat was ook nog een leuk verhaal, Willem Schuurman. En daar was er een gestorven als provisor van het gasthuis. En er was iemand in de maag door waar nou echt geen schik in had. En toen zei hij, doe je het dan? Ik zei, ja, dan moet ik eerst weer thuis vragen. Nou, dat was dan ook weer goed. En toen ben ik dan ook in 80 provisor geworden. En ze konden die moeten gekozen worden door de gemeenteraad toen het deed. Nou is dat daar last van de gemeente. Ja, en Willem was wel slauw, want hij dacht, ben je netjes in een raad gemeente te zeggen van, netje mag geen provisor worden. Nou, dat heb ik dan ook 21 jaar gedaan. Toen Willem Schuurman dood was, heb ik nog 12 jaar voorzitter geweest. Dus alles bij elkaar. Van 80 tot 2001 heb ik provisor geweest. Tussendoor hadden ze me nog even gecharterd als voorzitter van de ondernemersvereniging. Omdat op dat moment ook niemand het voorzitterschap wilde hebben. Nou, dat heb ik dat dan gedaan tot er iemand gevonden was. Want ik wilde dat toch niet altijd, want ik had ook geen winkel meer. Nou, en nou, aan het eind had ik me eigenlijk voorgenomen. Wat nog 74. En ik had een paar jaar geleden ook al gezegd, ik begin nergens meer aan. Maar ja, toen ben ik toch nog mijn voorzitter van Bergopas geworden. Nu is dat een hele leuke baan, maar dat is natuurlijk niet zo tijdrovend als dat er andere voorzitterschappen zijn.
Van 2004 ben ik dan voorzitter geweest. En in 2005 hebben we ons pand gekregen. Dat was eigenlijk binnen de Heemkundekring altijd de grote wens. Om ons ergens toch te kunnen vestigen. Nu was het zo dat verschillende bestuursleden spullen op zolder hadden liggen. De een had het archief, de andere een Old Nees. En we konden eigenlijk ook niet een mooie bibliotheek maken, omdat we geen pand hadden. En we gingen ook, we zaten vaak bij het kasteel in de kanselarij te vergaderen. En andere vergaderingen vonden dus buitenshuis plaats. Dan vindt het de ene niet zo erg om naar Heidkamp te gaan en door aan de bar te zitten. Maar ja, hè, dat is eigenlijk niet zozeer de bedoeling. Dus in 2005 hebben we het pand gekregen aan het Stadsplein nummer 70. En daar waren we eigenlijk heel blij met. Ook omdat het politiek gezien konden ze eigenlijk niet meer om ons heen. Toen hadden we inmiddels 700, 800 leden. En dat betekende dus toch een hele stem in het kapitel dat we hebben. En met een pand kreeg je tenminste wel een eigen gezicht. Want mensen komen dan eerder binnen en die zien wat je doet. Zo hebben we bijvoorbeeld één keer in zoveel tijd hebben we een schoenendoosactie. En dat is een geweldig initiatief van Edwin Zweers. Iedereen brengt zijn spullen met in een schoenendoos, alle foto's, alle stukken. Vaak zijn het stukken van opa's, oma's die overleden zijn, waarvan eigenlijk mensen niet weten van, zullen we het weggooien, wat moeten we ermee doen? En dan zeggen we altijd maar, het is beter dat we het weggooien dan dat je het zelf weggooien, want we kunnen nog kijken wat ertussen zit en wat we ervan kunnen bewaren. Dus dat pand, dat was voor ons heel, heel belangrijk. We hebben er ook een mooi zaaltje waar we films kunnen draaien. Eigenlijk is ook nog steeds een wens dat we vaker open zijn. Maar ja, we lopen eigenlijk ook tegen het probleem aan dat we, alhoewel we wel 1000 leden hebben, niet al die 1000 leden actief zijn. Het zou natuurlijk mooi zijn als mensen zeggen die, ik heb op woensdagmiddag vrij. Waarom zullen we op woensdagmiddag dat zaaltje niet open doen met alle films, alle foto's? En een nodig de mensen uit van het bejaardencentrum of van de oudere, van de seniorenvereniging. Dus dat is, er zijn nog wensen zat over voor ons, voor de heemkundekring. Maar dat zal een van de dingen zijn. Dat de kerkdorpen, dat die zich meer betrokken voelen bij de heemkundekring. Ja, dat is eigenlijk iets waar we zelf niet zo heel van kunnen doen. Ja, ik probeer een beetje zelf de Zeramse poot binnen te halen. En voor Zeram wat leuke dingen te organiseren. Maar je merkt gewoon dat Bijk bijvoorbeeld toch wel hechter is met Diem. Want dan moeten ze de bult over naar Zeerenberg. Dat ligt toch wel moeilijker. We hebben voor de gein wel eens gezegd dat we Zeerenberg naar Emmerik willen doen. En Zeram naar Doetinchem toe. Maar ja, dat is nou niet gelukt hier. Dus dat is misschien ook voor later. Verder blijf ik wel binnen de heemkundekring. Want ik blijf wel de excursies doen. En de lezingen, dat doe ik samen met Teet Berends en met een paar andere mensen. Dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Ik ben meer ook van de actie. En in het verleden hebben we gewoon leuke uitjes gehad. Er was Netje, zijn we een keer in Xanten geweest, maar er was Furmintiet. Netje had subsidie overal losgepeuterd. En dan gingen ze met andere verenigingen van over de grens. En dat in het kop hebben we ook gezegd. We willen ook wel naar Xanten toe. Zijn we er 2 jaar geleden met een boot geweest. Dat was hartstikke mooi weer. En hebben we gedeelte... Het alleen maar in Xanten in de kroeg gezet. En de andere is ook nog cultureel bezig geweest. Maar dat is niet voor iedereen gelukt. En zo zijn we ook een keer naar Keulen geweest met 100 man. Bijna voor niks. 5 euro per persoon met de trein. En toen we door aankwamen, stond iedereen achter ons aan. En zei, wat gaan we dan nou doen? Netje en ik krabden ons achter de oren en zeiden, ja, dat weten we ook niet zo. Wat gaan we met 100 man doen? We hadden wel een rondleiding in de kerk georganiseerd. Maar ja... We wilden eigenlijk zelf eerst aan de koffie met koeken. Dus we hebben ze eerst naar de kerk toegestuurd. En dan zijn we zelf achter hem gelopen. En hebben we ons maar even op het terrasje gezet. En dan hebben we eerst ons maar eens een koffie met koeken gedronken. En ja, 's middags was er natuurlijk weer zaak om die 100 man weer bij elkaar te krijgen. Om ze allemaal weer in de trein te krijgen. Want we hadden 20 entreebewijzen voor 5 personen. En dan moest iedereen weer met neus. En volgens mij was er ook nog voetbal op televisie of zo op het scherm. Ik weet niet precies. Maar dat zijn wel leuke dingen. En dat blijf ik ook wel doen. Want dat vind ik eigenlijk, ik wil niet helemaal afscheid nemen bij de heemkundekring. Maar de lezingen en de excursies die blijven staan. En nou ja, zoals Old Nees. We hebben veel leden die eigenlijk lid zijn omdat ze Old Nees willen ontvangen. Zo zijn de lezingen ook belangrijk. En ja, wat in die laatste jaren ook steeds een grotere vlucht heeft genomen, is de website. En... het archief wat we dan nou hebben. En iedereen weet wel dat Hans Hegman heel fanatiek is geweest met de website. En is altijd vreselijk veel uren zit erin. En vervolgens Tony Thuis ook, want ja, die willen nooit genoemd worden, maar dat doe ik toch. Want Tony Thuis stuurt de nieuwsbrieven. Er zitten gewoon heel veel uren in van mensen, van vrijwilligers die eigenlijk niet ziet of niet hoort, maar die dus wel heel actief zijn en wel heel belangrijk. Het mooie van het archief en van de Bergapedia is dat je dus thuis kunt zitten en gewoon niks niet hoeft in te spannen. Maar je komen gewoon hele leuke foto's voorbij, je komen leuke filmpjes voorbij. En je kunt vanuit huis kun je zeggen van, oh, dat ken ik. Of ik heb nog een mooi verhaal. En dat is echt wel de toekomst. En dat is ook waarom mensen stinkend jaloers zijn op onze vereniging. Is dat wij eigenlijk oude rotten binnen hebben. Hè? John Tobe met onze Nestor van de vereniging. En aan de andere kant heel veel moderne techniek. De website. En alhoewel Netje niet kijk. Ik weet zeker, de kleinkinderen kieken wel. En dat is natuurlijk de toekomst voor een vereniging als de onze. En door scoren we hele hoge ogen bij. En ook dat zo'n website van heemkunde.nl... dat hen bewaard bleef en dat hen ook door de Koninklijke Bibliotheek is aangegeven als een van de belangrijke websites die ze willen bewaren. En ook de Bergapedia en het Bargief, dus alle drie. Ja, dat is gewoon een veer op de hoed van onze club.
Met monumenten is het zo dat Wibben tenslotte een historische stad. Dat kun je niet doen, hè. Of mensen die me wel eens zeggen, we gaan naar het dorp, dan zeg ik altijd, Hilder is jullie. Nee, we gaan niet naar het dorp, we gaan naar de stad. Want we hebben stadsrechten en ik vind er best trots op, maar ik ben. En in een historische stad, dat wil zeggen dat je ook historische panden hebt. En ja, dat werd vaak. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? De waarde werd dan vaak. Sommige mensen hechten er helemaal geen waarde aan. Maar ik denk, als je een historische stad bent en je gaat alles om zeep helpen. Dat is toch doodzonde. Want ik kan me nog goed herinneren dat in die tijd toen die kiosken kwamen op het Stadsplein. En dan moet ik eerlijk zeggen. Die heeft Van Bremen ons eigenlijk een beetje door de keel en gedrukt. Want hij zei altijd, als we de kiosk niet doen, dan kan het appartementencomplex ook niet gebouwd worden. Daar heb ik altijd een beetje mijn vraagtekens bij gezet. Maar in ieder geval, de kiosken kwamen er. En wat was het gevolg? Er liep ook een stadsmuur. En dan hebben ze in het begin ook even laten stormen. Ja, waarvoor geeft hij zo'n stuk muur hebben op plaats? Was er niks meer van. Ik had die doodzonde gevonden. Maar dat was echt toch een afbakening. Hè? Van zoals vroeger de stad binnen de muren lag. En toen hadden we dus de Massichet-kazerne, wat gelukkig gerestaureerd is. En dan mocht ik schoonpriezen en het zit ook enorm druk voor gemaakt. En dat is toen helemaal mooi gerestaureerd. En daar wonen mensen ook met heel veel plezier in. En het is gelukkig overeind gebleven. En toen kwam de openbare school en er wel Friese appartementen in maken. En toen ben ik nog met, in eerste instantie, met Gijs van Elk naar Zoetermeer geweest. Dat was de onderwijs, ministerie van Onderwijs. En toen hebben we gepleit of in die openbare school dan geen speelgoedmuseum kon komen. Maar ja, toen kwam Rotterdam ook in beeld. Ja, dan is het makkelijk. Hè? Rotterdam had natuurlijk de voorkeur. En ik ben altijd nog heel erg blij dat Gijs van Elk dus dat schoolmeesterhuis gekocht heb en dat zo mooi opgeknapt heb. Want anders was dat ook al lang weg geweest, denk ik, of helemaal verbouwd. En de openbare school is gelukkig de bibliotheek ingekomen, dus zijn ze ook bewaard gebleven. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Maar verder, het hygiënischhuis is, daar had ook iemand de nekvruit gestoken. Jammer genoeg, want het is het nooit, maar dat Jos Meijnen nog gekocht. En dat is toen ook helemaal met er was ook een monument, dat hebben ze ook mooi helemaal opgeknapt. En dat gebeurt gelukkig dingen die bewaard zijn gebleven.
Er zit altijd een lid van de Heemkundekring in de monumentencommissie. Dus we volgen altijd wel van wat er gebeurt met alle panden of met monumenten. En we zijn natuurlijk ook voorstander van dat Gouden Handenzooi bewaard is gebleven of bewaard bleef. Alhoewel ze er nu misschien balkons aan gaan hangen. Het is dan ons niet zozeer om te doen van dat er dan het gemeentehuis erin moet komen te zitten. Maar dat het in ieder geval een waardige bestemming kreeg. En dat is wat er met veel monumenten dus wel eens over het hoofd wil worden gezien. Appartementenbouw is natuurlijk makkelijk gepleegd en wordt voor meer geld aanverdiend. In 2006 zijn we ook begonnen met het uitreiken van een jaarlijkse monumentenprijs. Of een soort aanmoediging, want je wordt er niet echt riek van. Voor particulieren die een monument bewaard hebben of opgeknapt hebben. De eerste prijs ging naar Azewien toe. En eigenlijk wordt sinds dat jaar jaarlijks een prijs uitgedeeld. De ene keer is het aan een Diemse monument en de andere keer aan een Oldbergse monument. We doen het een beetje umenum. Dus als het goed is, is 2010 is in ieder geval Berg weer aan zet om een monument of drie monumenten aan te leveren die ervoor in aanmerking komen. En soms is het best moeilijk om op de barricade te staan als er werkgelegenheid bij je in gedrang komt of andere zaken mee spollen. Maar het is wel belangrijk dat een dorp of een stad zijn smoel bewaart en dat er panden blijven staan die van belang zijn. En dat is wat er in Zerm dus ook vaak al gebeurd is dat er monumenten al weggehaald zijn of dat er al een andere bestemming voor gevonden is.
En dat mensen dan pas later denken van, goh, hadden we ervoor in actie moeten komen. Dus ik denk dat mensen ook zelf goed in de gaten moeten houden van welk pand is de moeite waard. En daarom is het goed om het, dat door lijsten van een boekwerk gemaakt is van, wat zijn dan die bijzondere monumenten en wat weten we ervan en waarom moet dat bewaard blijven. En andere huizen zijn misschien minder van belang en die mogen wel verbouwd worden of platgegooid worden. Want ik denk dat bijvoorbeeld ook voor Zerham is het helemaal niet handig, al die 70, 80 plussers die komen in die appartementen. En ik denk dat, dat die dorp ook gewoon, dat er goed gekeken moet worden naar de leefbaarheid van zo'n dorp. En dat betekent dus dat er nou ja, misschien dan een status moet komen in een grote woning in plaats van appartementenbouw boven op de Bult, bijvoorbeeld voor, bij het Varrewijk fabriek. Na 20 jaar is er dan ook een einde gekomen aan vrouwelijke bestuursleden of vrouwelijke voorzitters bij de Heemkundekring. En eigenlijk willen we toch wel, Netje en ik, een oproep doen voor vrouwen om zich te melden bij het bestuur. Want je hoeft eigenlijk geen koffie te zetten, je wordt in de watten gelegd door de mannen. En die halen de boodschappen, zoals ze hier in Zerenberg zeggen. In Zerenberg zeggen we gewoon boodschappen, maar hier zeggen de boodschappen wel. En, maar het is gewoon wel goed dat de vereniging toch mannen en vrouwen in het bestuur het zitten. Want vrouwen hebben toch soms een andere kijk op de wereld dan de mannen. En het is echt een hele leuke vereniging. Dus we willen bij deze eigenlijk toch nog mensen oproepen of zich te melden als vrijwilliger. En met name de vrouwen voor de positieve discriminatie binnen de Heemkundekring als bestuurslid. Want nou ja, het is goed om een goede mix te hebben binnen de grootste vereniging van Montferland. En in ieder geval ook de belangrijkste vereniging van Montferland. Dat willen we toch wel even gezegd hebben. Hè,
zeker, zeker. Een vereniging zonder vrouw, dat is geen vereniging. Alleen dus, moet ik eens even denken, bij de carnavalsvereniging, daar ben ik geen vrouwen. Maar voor de rest, in alle verenigingen zitten eindelijk wel vrouwen. Behalen we ook in de sociëteit, maar ja, die is 150 jaar oud.
Dat zijn een beetje de ouderwetse verenigingen die geen vrouwen hebben.
Nee, die geen vrouwen hebben. En dan de B vind ik ook altijd nog, ik moet eerlijk zeggen, ik ben 10 jaar voorzitter geweest. En als ik vergader, dan zeg ik altijd streng en rechtvaardig. En de agendapunten. En dan wij dan verder te vertellen hebben, dat duurt dan maar na de vergadering. Want er waren ook mensen die daar graag weer op tijd naar huis gingen. En,
ja, de mannen kunnen net zo goed tegenwoordig het huishouden doen en een beetje thuis op zitten passen. Dus in die zin is het geen beletsel voor de vrouwen om ook eens op de barricade te gaan. En ook bij een aantal verenigingen zich te melden.
Ja, absoluut.
Met deze verrassende maar logische oproep eindigt het dubbelportret van deze bijzondere dames. Als u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze podcast, dan kunt u ons mailen, bellen of eventueel bezoeken in ons heemkundehuis op maandagavonden van 7 uur tot 9 uur. Dit was een podcast van de Heemkundekring Bergh.